Gemeente, we staan vanmorgen stil bij Johannes de Doper. Je zou kunnen zeggen dat Johannes de Doper een grensganger was. Hij stond als het ware met zijn ene been in het Oude Testament en met zijn andere been in het Nieuwe Testament. Johannes de Doper, de laatste profeet en de eerste evangelist, een grensganger. Nou, we weten allemaal, hè, Johannes de Doper, de kinderen zullen er wel van gehoord hebben, ook in deze adventstijd, op de school, op de zonderschool. Johannes de Doper, de heraut, de wegbereider, hè, zoals vroeger in de middeleeuwen, als er een koning in aantocht was, dan ging er een heraut voor hem uit met een trompet om hem aan te kondigen. De koning komt eraan, zorgt dat alles voor elkaar is, dat de weg vlak is. Nou, zo was Johannes de Doper, een heraut, een voorloper die voor de koning, welke koning? De Heer Jezus, uitging. Bereid de weg des Heren, de verlosser komt eraan. Johannes de Doper, hij had iets van die profeten van het Oude Testament, zo'n machtige gestalte in die kamelenharen, ruige mantel. Hij had sprinkhanen en wilde honing en leefde in de woestijn. Ja, Johannes, dat was iemand, ja, daar was hij van onder de indruk. Dat was een man Gods. En dan lezen we zo, hier in vers 2, en het woord van God geschiedde tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Zo begint het. En het woord van God geschiedde tot Johannes. En dan staat er niet zomaar, in het Oude Testament kom ik bij al die profeten ook steeds zo tegen. Als ze aangekondigd worden, en het woord des Heren geschiedde. Ze gingen niet met hun eigen boodschap op pad, die profeten. Nee, ze kregen een boodschap van God. En het woord van God geschiedde. Je kunt het lezen. Jeremia 1, de woorden van Jeremia. Tot wie het woord van de Heere geschiedde. En met dat woord moest Jeremia op pad. Hosea. Het woord des Heere geschiedde tot Hosea, de zoon van Beeri. En met dat woord moest Hosea op pad. Nou, hier bij Johannes. Hij staat dus in lijn met die oud-testamentische profeten. En het woord des Heren geschiedde tot Johannes. Dus Johannes staat in de lijn van die oud-testamentische profeten. En wat hebben nou die profeten van het Oude Testament gedaan? Nou, die hebben steeds het volk van Israël opgeroepen tot bekering. Maar even zo vaak had die oproep tot bekering niks uitgehaald. Ja, heel af en toe kort even leek het om te draaien, maar al gauw viel het volk eerst alweer terug in die oude onbekeerlijkheid en in die oude onwilligheid en onverschilligheid. En als dat zomaar doorgaat, hè, als je opgeroepen wordt tot bekering, bekeert u. En je luistert niet, en je luistert niet, en je luistert niet. Wat gebeurt er dan? Als je steeds maar doorgaat om niet te horen, ja, dat is ernstig, dan krijg je een eeltlaag op je ziel. Nou, hier zitten mensen die moeten werken met hun handen aanpakken, dan krijg je eelt op je handen. Zonder hier genoeg zitten, eelt op je handen. En wat betekent dat? Nou, in eelten kun je met een naald prikken, je voelt niks. Eelt, er zit geen gevoel meer in. Als je maar lang genoeg de woorden van God naast je neer blijft leggen, dan krijg je eelt op je ziel. En dat is ernstig. Want dan voel je niks meer. Dan kun je nog 40, 50, 60 jaar in de kerk zitten en je voelt niks. Kijk uit, jonge mensen. In de consistorie, tof binnen de ouderen van dienst, hij bad speciaal ook voor de jongeren. Jullie hart is nog gevoelig. Maar leg de woorden van God niet naast je neer. Want als je maar lang genoeg dat naast je neer blijft leggen, op een gegeven moment gaat hij minder raken en word je onverschillig. Hier zitten ouderen en die moeten met pijn zeggen, het is waar. Vroeger was ik nog wel eens geraakt, vroeger nog wel eens onder de indruk, maar het lijkt wel alsof het zomaar langs me heen gaat. Je jonge jaren, je gevoelige jaren. Kijk uit, laat er geen eelt op je ziel komen. Dus de toestand van Israël was ernstig. Er was een laag eelt over hun hart gekomen. Tegelijkertijd, en dat is toch ook weer heel bijzonder, hier en daar in die oud-testamentische profetieën kom je toch ook nog wel weer beloften tegen van hoop. Dat er toch nog een andere tijd voor Israël aan zou breken. Om er een bekende belofte aan te halen, Ezechiël 36. En ik zal een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit u wegnemen en u een vlezen hart geven. Ja, zo af en toe staan toch ook wel weer in die donkere profeten belofte van hoop. Een heilstijd. En die heilstijd, die nieuwe tijd, die begint al uitgerekend hier bij Johannes de Doper. Dan gaan die beloften van het Oude Testament beginnen in vervulling te gaan. Maar vergeet niet, na 400 jaar zwijgen, tussen Maleachi en Matthäus, tussen de testamenten, 400 jaar zwijgen. 400 jaar geen ene profeet. De Heere zweeg. 400 jaar dikke duisternis. Als je eens even terugrekent, onze tijd. Vanaf 1624, 400 jaar terug, 1624. Geen ene dominee meer voor Nederland. En dat gaat door, 1624, 1724, 1824, 1924. 400 jaar geen woord van God meer in dit land. Ja, dan zeg je toch, jongens, dan is het voorbij. Dan is het afgelopen. 400 jaar duisternis. Nou, als je eens een paar jaar duisternis hebt, 20, 30, 40 jaar geestelijke duisternis, dat is wel ernstig genoeg. Maar 400 jaar, ja, dan moet je zeggen, jongens, het is echt voorbij en het is gebeurd. Maar nou het wonderlijke, na 400 jaar dorre beenderen, komt er leven, komt er beweging. God gaat werken. Er komt een profeet Johannes de Doper. Na 400 jaar opeens uit het niets komt daar een profeet tevoorschijn. Die het volk de woorden van God gaat verkondigen. En wat gebeurt er? Wat in 400 jaar niet gebeurde. Dat volk gaat zich bekeren. Dat woord gaat kracht doen. Er komt leven. Er komt beweging. Als je het leest, het Matthäus-evangelie, kom ook Johannes de Doper tegen, Matthäus 3, vers 5. Toen is tot hem, Johannes de Doper, uitgegaan Jeruzalem. Heel die stad Jeruzalem. Het bolwerk. Hij preekte daar bij de Jordaan, een kilometer 40 verderop. Maar uit Jeruzalem massaal trokken ze naar Johannes. Die man moeten we horen, bij die man moeten we zijn. Is dat geweest? Bij wijze van spreken, een hele optocht uit Amsterdam. Grote stad. En die gaan echt allemaal erop uit, want we moeten die knecht van God, Johannes, wat moet dat geweest zijn? Niet zomaar 10, 20 mensen, een stroom van mensen. Wat gebeurt hier? En er staan nog meer, Matthäus 3, vers 5, toen we tot hem uitgaan, Jeruzalem, en geheel de Judea, moet je horen, heel de Judea, heel die landstreek, niet zomaar een handjevol mensen. Bij honderden, bij duizenden stroomden de mensen allemaal naar de Jordaanstreek, waar die profeet in die kamelen haren mantel stond te preken. Wat gebeurt hier? Honderden, duizenden mensen op de been en die gaan naar Johannes de Doper toe. Dat volk dat vroeger nergens van wilde horen en nergens van wilde weten. En het gehele land rondom de Jordaan staat er ook nog achter. Het ging gewoon als een golf van leven over heel Israël heen. Wat is hier aan de hand? En ze werden door hem gedoopt, staat erachter, in de Jordaan. En beleden hun zonde, dat ook. Die mensen werden eerlijk, gingen hun zonde beleiden. Terwijl ze 400 jaar hun mond hadden dichtgehouden. Ja, wat gebeurt hier? Ja, hier gebeurt niks anders dan een grote opwekking. eigenlijk niet minder dan Handelingen 2 op de Pinksterdag. Gods geest is hier wel zo krachtig en machtig aan het werk. Het is niet te geloven. Wat in het Oude Testament beloofd was, gaat nu in vervulling. De Heere gaat krachtig en overvloedig werken met zijn geest. Het was al voorzegd, hè, toen Gabriel de geboorte van Johannes aankondigde aan Zacharias. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Nou, dat is gebeurd. Heel Jeruzalem, heel Judea, heel die landen van de Jordaan van noord tot zuid. Mensen die zich laten dopen, teken van berouw en bekeer. En ze gingen hun zonde belijden. En er stonden allemaal mensen omheen. Honderden, duizenden mensen. En daar zag je iemand gaan. En die knielde neer om gedoopt te worden. En die beleed misschien wel onder tranen zijn zonde. En er stonden anderen bij te kijken. En die hoorden en die zagen dat gebeuren. Stel je voor als hier iemand naar voren komt en die valt op zijn knieën en onder tranen gaat hij zijn zonde belijden en hij begeert vergeving. Heel de kerk zat toch geraakt? Wat gebeurt hier? En dan niet zomaar één, maar tientallen kwamen zomaar er allemaal op af en lieten zich dopen en beleden hun zonde. Wat gebeurt hier? Let op gemeente, we gaan een stapje verder. Dit gebeurde niet toen Christus begon te preken, maar Johannes de Doper, let goed op, de voorloper. Na 400 jaar, toen Israël, nou je kan zeggen, op sterven na dood was. Ja, als je kijkt de eerste verse hierover, al Lucas 3, hè, dan kom je al die naam van die Romeinse stadhouders tegen. De Romeinen onderdrukten Israël met ijzeren hand. En in vers 2 dan lees je over Annas en Caiaphas. Heel raar. Twee hoge priesters, dat kan helemaal niet, want je had altijd maar één hoge priester. Maar je had er nou gewoon twee, het was gewoon een soort politieke baan geworden. Het was in de tempel, in de kerk, in die tijd zo in verval. Niet één hoge priester, maar twee. Het was gewoon een politieke baan om invloed te hebben en macht te hebben. Er zat geen spat geestelijkheid bij. En het is ook veelzeggend dat het heil niet wordt verkondigd in de tempel, dat zou je toch mogen verwachten, hè? Waar wordt gepreekt? Ja, niet op de markt, maar in de kerk. In de tempel. Maar hier, Johannes de Doper staat niet op het tempelplein te preken, maar hij staat daar in die barre vlakte bij de Jordaan. Dat is ook al veelzeggend. Buiten de tempel. In de woestijn. Nou, het volk Israël was eigenlijk ook in alle opzichten een woestijn. Net zo dor en net zo dood. Maar dan, na 400 jaar, gaat God werken. En er komt leven in die dorre, dode beenderen. Gemeente, dat is de eerste les van morgen. We kunnen best wel bezorgd zijn, hè, over onze tijd. En grote zorgen over Nederland. De kerkverlating. Elke week gaat er ongeveer een kerk dicht. De goddeloosheid, het is met geen pen te beschrijven. We gaan er nog langzamerhand aan wennen ook. Wat is er aan de hand? Denk ik, oh, dit land. Je ziet het gewoon als het ware naar de afgrond gaan. En dat gaat natuurlijk niet voorbij, dat weet u beter dan ik. Zo voor het oog lijkt het nog een beetje allemaal door te draaien, vergis je niet. Vergis je niet. De tijdgeest gaat niet met een bochtje om dit dorp heen. U weet het beter dan ik. Verkijk je niet op de buitenkant. Maar dan toch, hè. Als wij zeggen, ja, Nederland, dit land is toch niet meer te redden. Dat Nederland als volk in zijn geheel weer terug zou keren naar God. Dat al de kerken in Amsterdam weer vol zouden zitten. En in Zwolle en in Kampen en weet ik waar allemaal. Ja, zeg, ja maar dat kan nog. Het is nou zo ver weg. De goddeloosheid en de onkerkelijkheid en de vijandschap. Het zit wel zo diep en de mensen zijn zo onkundig. Ze zijn gewoon niet meer aanspreekbaar. Kijk uit hier. Dit is de bemoedigende les van morgen. Na 400 jaar dood en duisternis. Maar als Gods geest gaat werken. Dan gebeuren er dingen nog steeds die wij niet voor mogelijk houden. Hier zie je het gebeuren. Laat dat onze gebeden weer opwekken. en verdubbelen. Och dat gij de hemelen scheurde. En dat ge nederkwaamt. Heere, bezoek ons. Met leven, met die kracht van omhoog. Gaan we een stapje verder. Johannes de Doper. Wat heeft hij gepreekt? Wat was nou de inhoud van zijn prediking? Nou, vaak bestaat zo'n idee, ik teken het al Johannes met die ruige kemelsharen mantel en in die woestijn er zo'n ruig, imponerend figuur. Nou, Johannes de Doper, dat was een donderaar, die preekte het oordeel en die preekte de wet. Met scherpe, harde woorden om de harten van die mensen te breken. Johannes als een grote oordeelsprofeet. Maar dat is toch een misverstand. Als we zo over Johannes de Doper denken, de grote donderaar. Calvijn is een verklaring die zegt, Johannes was niet de laatste wetsprediker, maar zo Calvijn, hij was de eerste evangelieprediker. Kijk je maar even in uw Bijbel, Lucas 3, het hoofdstuk van vanmorgen, vers 18. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, daar komt het, verkondigde het volk het evangelie. Vers 18. Het evangelie. Ja, hij vermaande ook, kom ik zo nog op terug. Maar zijn hoofdboodschap, zo wordt hij toch samengevat, hij verkondigde het volk het evangelie. En als u kijkt in het andere boek, Johannes 1, vers 29, die prachtige tekst, wat was de prediking van Johannes de Doper, Johannes 1, vers 29, daar hoor je er ook wat van. Zie, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Dat was de prediking van Johannes, zie het Lam. En dan staat het dat de discipelen hem hoorden en de andere dag kwamen ze opnieuw bij hem. En toen preekt hij wederom opnieuw, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dat was blijkbaar de samenvatting van zijn prediking. Zie het Lam. Gemeente Johannes was niet de laatste wetsprediker. Calvijn heeft gelijk, hij was de eerste evangelieprediker. Zeker. Hij heeft ook indringend en scherp opgeroepen tot bekering en berouw. Maar let op. Bekering en berouw, maar niet als voorwaarde voor genade, maar als vrucht van genade, gevolg. Matthäus 3, vers 2, daar kom je die preek ook tegen van Johannes. Bekeert u, zegt hij daar, daar heb je hem wel, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat betekent dat? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ja, in Christus. Christus stond onder zijn gehoor. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, Christus is nabijgekomen. Omdat hij gekomen, daarom is er bekering mogelijk. In hem. Straks door zijn verzoeningswerk staat het koninkrijk der hemelen open. Bekeert u, kan dat dan? Ja, want in Christus is het koninkrijk gekomen. En door zijn genade is het mogelijk. Nog een keertje Calvijn. Calvijn zegt, Johannes spreekt er niet. Bekeert u, dan zal het koninkrijk der hemelen komen. Nee, zegt Calvijn, andersom. Omdat in Christus het koninkrijk der hemelen gekomen is, daarom is er bekering, terugkeer, genade, vergeving, herstel mogelijk. Calvijn nog één keertje. Hij zegt, Johannes stelt allereerst, goed luisteren, hij stelt allereerst de genade van God op de voorgrond, in die volgorde dus, allereerst. Hij stelt allereerst de genade van God op de voorgrond en vermaant vervolgens, dus in die volgorde, en vermaant vervolgens de mensen om zich te bekeren. Nog één keer Calvijn, hieruit blijkt duidelijk dat de barmhartigheid van God het fundament is, de grond is van bekering. Calvijn, u merkt het wel, die gaat er wel heel nadrukkelijk op in even, over die volgorde van vergeving en bekering en berouw. Waarom gaat Calvijn daar zo nadrukkelijk op in? Nou, hij leefde in de tijd van de Romeinse kerk, dat was toen nog heel sterk. En in de Romeinse kerk werd geleerd, ja maar genade en vergeving, dat krijg je niet zomaar. Je bent niet zomaar een kind van God. Daar gaat eerst een lange tijd van strijd en van droefheid en berouw en nood aan vooraf. En als ik nou maar heel lang berouw en traan heb en mezelf allerlei kastijdingen opleg, nou misschien komt dan de Heer een keer over de brug. Maar eerst moet ik er zelf maar eens flink doorheen gaan voordat de Heer iets doet. Lijken wij onbewust, misschien niet heel erg, op die Romeinse kerk. Dat wij onbewust toch eigenlijk ook wel een beetje zo denken. Ze vonden die reformatoren veel te makkelijk. Die zeggen dat je zomaar mag geloven. En berouw en bekering niet nodig zijn, dat zeiden ze niet. Dat hebben de reformatoren niet gezegd, berouw en bekering zijn niet nodig. Nee, zegt Calvijn, wij slaan berouw en bekering zeker niet over. Wij nemen eigenlijk zelfs berouw en bekering veel ernstiger dan die Romeinse kerk. Want die Romeinse kerk zegt, berouw en bekering, verootmoediging, is een fase voorafgaand aan genade. En als je al genade hebt ontvangen, dan is die fase van berouw en bekering voorbij. Dan kun je dat boek sluiten. Nee, zegt Calvijn en Luther, juist als de Heer in je leven gekomen is, dan begint pas het berouw en de bekering. De dagelijkse bekering. Ik haal zo maar even aan de 95 stellingen van Luther. De eerste stelling van die 95, daar zegt Luther, als onze Heer en Heiland zegt, bekeert u, dan bedoelt hij daarmee dat het hele leven van de gelovigen een gestadige boetedoening is. Niet een fase in je leven en dan heb je dat gehad. Het hele leven, tot hoe lang gaat het door? Berouw en bekering, tot hoe lang gaat het door? Ja, tot je laatste snik. Want elke dag is er weer genoeg waarin ik me heb te bekeren. Elke dag is er genoeg waar ik berouw over heb te hebben. Dus uiteindelijk nemen zij berouw en bekering juist veel ernstiger. Dat is een zaak van een leven lang. Maar zegt Calvijn wel dit. Dat hak ik toch nog even terug. Hij zegt, wij zullen ons nooit gaan bekeren als wij niet denken dat de Heere vergevingsgezind is. Gelooft u dat? Dat de Heere vergevingsgezind is. Als ik je hier vanmorgen al wil luisteren je thuis mee en is er heel veel mis in je leven. Dat je denkt, het is maar goed dat mijn vrouw het niet weet. Dat mijn man het niet weet. Maar goed dat mijn vader en moeder niet weten wat ik uitspook. En toch, als vanmorgen iemand zegt, oh God, zo wil ik niet verder, hoe kom ik eruit, hoe kom ik eruit, hoe kom ik eruit. Heer, ik zit zo vast. Zal er voor mij nog hoop zijn? Ik heb alle hoop op. De Heer is vergevingsgezind. Als je vanmorgen komt, dan ben je de slechtste van Urk. Maar die deur is open. Dat geeft vrede tot hoop, tot berouw en bekering, omdat er vergeving is. We zongen op Psalm 130, zo gij in terecht zou treden. O Heere en gade slaan, al die ongerechtigheden van morgen. Wie zou dan bestaan, dan was het verloren. Maar nee, daar is vergeving. Zelfs voor de grootste van de zondaren. En daarom preekt Johannes de Doper hier. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want Christus is gekomen. En daarom is er terugkeer. Daarom is er een nieuw begin mogelijk. Gemeente, want bekering buiten Christus om. Bekering vanuit onszelf. Ja, dat is toch onmogelijk? Hoe zou zonder hem mijn harde hart ooit breken? Hoe zou ik zonder hem ooit terugkeren tot hem? Hoe zou ik zonder hem ooit mijn zonde gaan haten en verlaten? Als er vanmorgen zijn, en ik hoop het. Als er vanmorgen zijn die verlangen naar hartelijke, ware bekering en waar berouw. Zou u zo graag meer berouw willen hebben? Dan zegt de Heer, ik heb het veel te weinig, had ik het maar veel meer. Zou u zo graag verlost willen worden? Van die zonde, van die verslaving waar je ook in kan zitten. Dan is er maar één antwoord vanmorgen. Ga zonder uitstel naar Christus. Want dat zijn allemaal dingen, berouw en bekering en al die andere, die we uit onszelf nooit voor elkaar krijgen. Maar daarvoor moet ik bij hem zijn. Bij hem. Daar begint het. Als later, om nog een tekst erbij aan te halen, Peter en Johannes voor het Sanhedrin staan, Handelingen 5, vers 31. Dan staat er wat Sanhedrin. En dan gaan ze getuigen van Christus. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Tot een vorst en zaligmaker. Dan komt het. Om Israël te geven. Bekering. En vergeving van zonde. Om het te geven aan mensen die het van zichzelf niet hebben. En niet kunnen. Deze is verhoogd om Israël te geven. Nou, daar mag je een gebed van maken. Heren, ik heb het niet, ik kan het niet en ik wil het niet eens. Zo erg ben ik. Maar u bent er nog, u wil het toch geven. Om Israël te geven. Bekering en vergeving van zonde. Als je verlangt naar bekering. Ga met dat onbekeerlijke hart tot hem. Denk aan die belofte die ik aanhaalde. Ezechiël 36. En ik zal, die grote ik zal en niet dat ik zal van mij. Je kan goede voornemens hebben. Pas geleden was er een jongen bij me in mijn studeerkamer. Huilen. Een kerel van 24, porno verslaafd. Hij huilde. Dominee, ik heb zo vaak geprobeerd. Want ik wil het niet, ik wil het niet. En dan ging het 2-3 dagen goed en dan ging ik weer. Het ging 2-3 weken goed en dan ging ik weer. Het ging 6 weken goed en dan ging ik weer. Dominee, ik ben al 3 jaar bezig. En ik kom er niet uit, ik kom er niet uit. Misschien herken je het wel. Ik zit zo vast, Heer, zo vast. Ik kom er niet uit. Hij zegt, ja, ik zal ermee stoppen. Nou, je komt er wel achter. Oh, oh, oh. Maar Heer, ik zal. Hij, die grote, ik zal een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart wegnemen. En ik zal u een vleeshart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En ik zal maken dat gij mijn rechten zult bewaren en doen. Ik zal. Hij. We moeten bij hem zijn, lieve mensen. Hier gaat het nooit gebeuren. Maar met dat verkeerde, dat verdorven, dat dwarsen en dat dan naar hen toe. In het Oude Testament is het gebleken. Hè? Het volk Israël ging zich nooit bekeren. En wat lijken wij op Israël? Hè? Uit onszelf nooit. Wat lijk ik op dat volk Israël? Ik ga maar door. Je zou je zo graag adventsweken, de laatste adventszondag alweer, de adventstijd is al bijna voorbij. En misschien ben je wel teleurgesteld. Je had zo gehoopt in deze adventstijd dat je ja, wat geestelijker zou zijn. Wat meer echt dat verlangen en dan dat uitzien. Dat ik nou in deze weken wel wat meer kon bidden en meer een verlangen had. Maar het lukt maar niet. Ik ben helemaal niet in de goede stemming. Ik ben zo dor en zo koud en zo leeg en zo biddeloos. Nou, zo kwamen die mensen uit heel Judea en uit Jeruzalem naar Johannes de Doper toe. Allemaal mensen bij wie het niet goed zat. Daarom kwamen ze. Omdat ze voelen, het zit niet goed met mij. Zo ga ik verloren. Nou, ik hoop vanmorgen, van harte, dat er iets zijn die wakker zijn geschud. Het gaat niet goed met mij. En als ik zo doorgaan, dan ben ik verloren. En ze gingen naar Johannes de Doper toe. Wat moet ik doen? Johannes, wat moeten we doen? En wat zei Johannes toen? Nou, stroop je mama maar op en ga je hem flink bekeren en roei dat met wortelen. Nee, weet je wat hij zei? Zie het Lam Gods. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld, die ook uw zonde, die ook jouw zonde wegneemt. Stel op dat lam je vertrouwen. Stel op dat bloed je vertrouwen. Vlucht tot het lam en leg heel je vuile zwarte leven, je vuile zwarte zonde was op dat lam. Hij zegt, zie hier ben ik vanmorgen, breng nou je vuile verloren smerige leven bij mij. Zie het lam Gods, neem de toevlucht tot het lam. Ja, eigenlijk zijn dat eigenlijk omschrijvingen van geloof. Hè? Ik zei net, wat moeten we doen? Bekering. Ja, bekering, dat begint bij het lam, dus dat heeft ook te maken met geloof. Gemeente, geloof en bekering. Die zitten onlosmakelijk aan elkaar vast. Er worden als hele debatten gevoerd, wat is nou eerst geloof en dan bekering? Of is er eerst bekering en dan geloof? Het is niet los te maken van elkaar, onthoud dat. Er is geen bekering zonder geloof. Maar er is ook geen geloof zonder bekering. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Calvijn, bekering en geloof zijn op het nauwst met elkaar verbonden. Geen geloof zonder bekering, geen bekering zonder geloof. En dat zie je, dan gaan we verder lezen in het hoofdstuk, Lucas 3, kijk maar mee in je Bijbel. Vers 4, hè, er ziet gebeuren. Aan de ene kant het bevel van bekering. Vers 4. De stem van de roepen in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Ja, dat kun je wel lezen, dan kan Johannes wel roepen, bereidt de weg des Heren en maakt zijn paden recht. Maar hoe zou ik het ooit kunnen? Nou, er staat er gelijk achter, kijk maar mee, dat de Heren het ook doet. Hij belooft in ons te werken wat hij van ons vraagt. Let erop, vers 5. Het volgende vers. Dat is ene grote belofte. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden. Alles wat de Heere hindert en belemmert om in mijn leven te komen. Wat kunnen er een dalen, een putten in je leven zitten? Zo slecht en zo fout. Een hobbelleven, het lijkt nergens op. Maak dat nou vlak. Alles wat de Heer belemmert om in je hart te komen. En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden. En de oneffen tot effen wegen. Ja, er is zoveel krom in mijn leven. En ik krijg het niet recht, hè. Oh, als je het juist gaat proberen. Ik wil dat kromme in mijn leven. Misschien wel in je huwelijk. Krom in je huwelijk. Nou, hoe krijg je het recht, hè? En op allerlei andere verbindingen met elkaar. Zoveel krom, hoe krijgen we het ooit recht? Nou, Christus weet over al die bezwaren heen te komen. Hij maakt in mijn leven dat kromme recht. Hier, Lucas 3, vers 4 en 5. Vers 4, bevel van bekering. En 5, de belofte van bekering. Bevel en belofte, vers 4 en 5. Ze staan naast elkaar. Vers 4, bevel van bekering. Vers 5, belofte van bekering. Dat de Heer het zal geven en werken. Bekering. Daar ga ik even nog op door. In het Grieks, Nieuwe Testamentische taal, zijn er voor bekering twee woorden. Ik ga niet al te ingewikkeld doen, maar toch even moet ik dat noemen. Metanoia. Dat is een woord voor bekering in het Grieks. Metanoia, dat betekent heel eenvoudig anders gaan denken. Wat is bekering? Dan ga je anders denken. Anders denken over jezelf. Anders denken over God. Anders denken over het doel van je leven. Anders denken over wat je wel belangrijk vindt en niet belangrijk vindt. Nou, zo zou ik doorgaan. Hè? Op alle punten anders gaan denken. Je krijgt een andere kijk op heel het leven. Eerst was ik in mijn leven vooral druk bezig met mezelf. Mijn eigen belang, mijn eigen plezier, mijn eigen voordeel, mijn eigen gemak. Alleen maar bezig met mezelf. Maar als ik anders ga denken, ben ik niet meer druk bezig met mezelf, maar dan wordt Hij het. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Eerst had Christus weinig waarde. Ja, ik hoorde wel van hem. Dat zei me niks. Maar nu ben ik anders gaan denken. Ik heb een andere kijk. En nu is Hij voor mij zo kostbaar geworden. Meer dan wat ook. Eerst leefde ik voor hier en nu. Maar nu mag ik mijn leven in eeuwigheidslicht zien. Anders denken, bekering, anders denken, een andere kijk op het leven. Wat ik eerst belangrijk vond, is onbelangrijk geworden. En wat eerst onbelangrijk was, dat is belangrijk gevonden. Geworden. En dat andere woord voor bekering, tweede woord. Epistrefo. Dat kom je bijvoorbeeld tegen hier in Lucas 1 vers 16. Daar zegt die engel Gabriel, en hij zal vele van de kinderen Israëls bekeren. Hé, daar heb je dat woord. Hij zal vele bekeren tot de Heer hun God. En epistrefo, dat betekent als het ware concreet. Met ter daad je bekeren. Denk aan die verloren zoon. Ja, hij ging anders denken. Hij kwam tot zichzelf. Dan gebeurde hier iets. Maar toen bleef hij niet op zijn stoel zitten. Vervolgens ging hij ook concreet, dat kwam erbij. Hij draaide zich letterlijk om, eerst van zijn vader af en toen naar zijn vader toe. En hij ging lopen, hij ging. Hij ging daadwerkelijk zich bekeren. Nou gemeente, even zomaar om het duidelijk te maken. Dus bekering in de Bijbel heeft met twee kanten te maken. Het is iets wat in je hart gebeurt, tegelijkertijd heeft het ook een praktische kant. Dat wil ik me duidelijk maken. Het heeft een binnenkant en een buitenkant, zou ik bijna zeggen. Nou, vanmorgen. Bekering. Waar hebt u, waar heb jij je van te bekeren? Wat zou er anders moeten in je leven? Noem eens wat. Wat vindt u nou, wat vind jij nou dat er in jouw leven anders moet? Moet je echt een antwoord op geven. Ik ben gewoon even stil. Dat je heel concreet zegt dit of dat. Wat moet er anders? Zien hoe je met elkaar omgaat in het huwelijk of in het gezin. Maar op tal van punten hoe je omgaat met de media. Met stop maar. Maar weet u waar in uw dingen leven misgaan. Dat moet je helder hebben. Anders weet je het niet waar het over gaat. Dan gaat het langs je heen. Bekeert u, breng die zonde bij Christus, Heere, dit. Maar ook dan concreet, ook dan concreet. Misschien moet je in deze adventstijd wel naar iemand toe gaan. En dingen uit gaan praten. Eerlijk worden, val niet mee. Misschien wel eerlijk worden tegenover je man, je vrouw, je vader, je moeder, je kind. Vul maar in. Adventstijd, voorbereidingstijd. Heb je wat uit te praten, wat goed te maken. Want wil je verlangen je dat Hij komt in je leven. Dan moet al wat krom is recht gaan worden. Hij doet het. Tegelijkertijd zijn wij er ook wel bij betrokken. Bekering, vers 4. Maar ik ben wel blij, gemeente, dat vers 5 erachter staat. Als ik alleen bij vers 4 van nou gaan we maar aan de slag. Ik was het even heel concreet en dat moet ook. Maar ik ben wel blij dat vers 5 er wel achter staat, die belofte. Voor wie staat die belofte van vers 5? Dat Hij het doet, staat die erachter. Als er meer en meer achter komt met al die bekeringspogen van mij. Ik loop er zo mee vast. Ik loop er zo mee vast. En kijk eens, al lijkt het zo van buiten nog wat. Maar alleen maar dat denken van mij. Dat is zo verkeerd gericht. En ik krijg mijn gevoel. En ik krijg het verlangen van mijn hart. Maar niet die andere kant op. Maar Heer, hier in vers 5. In vers 5. Belooft u totdat u het wilt doen. Heer, ik kan niet meer langer zonder u. En ik wil niet meer langer zonder u. Heere, denk aan mij. En werk zelf dat grote werk van geloof en bekeer. Heere, mijn hoop is alleen op u. Van mijn kant alles verzondigd. Van mijn kant alles verloren. Maar nou belooft u het in vers 5. Alle dal zal gevuld worden. En alle berg en heuvel zal vernederd worden. Heer, o, doet u het. Kom dan, kom dan. Gedenk aan uw woord. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Nou, naar het laatste vers, vers 6. En vers 6, dat is wel een hele hoopvolle afsluiting van dit gedeelte. En alle vlees zal de zaligheid God zien. Eigenlijk is vers 6 de climax van dit stukje, van die 6 versen. Dat laatste vers is eigenlijk de climax. Dit laatste vers bungelt er niet zomaar bij, als nog een slotzinnetje. Eigenlijk is dit de spits waar heel deze pericoop op is gericht. Vers 6, daar vindt alles een bekroning. En alle vlees zal de zaligheid God zien. Alle vlees. Wat betekent dat? Niet alleen maar het volk Israël. Maar ook die heidenwereld daarbuiten. Alle vlees. Israël, nou als je even de landkaart van de wereld voor je hebt. Dat kleine snippertje land daar, hè, aan de Middellandse Zee. Ja, als het alleen daarvoor was. En voor de rest van de wereld niet. Wat was dat een armzalig evangelie. Maar nou staat hier zomaar alle vlees. Alle vlees. Lees daar niet overheen. Lees daar niet overheen. In twee woorden is dat eigenlijk het evangelie. Alle vlees. Al die mensen die buiten Israël staan. Buiten het verbond. Buiten de belofte. Waar geen hoop voor is, zegt Efeze 2. Vreemdelingen van het burgerschap van Israël. Die er buiten staan. Misschien herken je het vanmorgen wel. Heren, ik voel me er zo buiten staan. Er is zo'n afstand tussen u en mij. Hoe kom ik ooit bij u? Zo'n afstand. Je kan zo moedeloos zijn. Hoe kom ik er ooit? Hoe kom ik er ooit? O God, u bent van mij zo ver weg. Nou, hier vers 6. Ah, daar staat een machtige bemoediging vanmorgen voor de meest moedeloze die alle hoop heeft opgegeven. En alle vlees zal de zaligheid God zien. Alle vlees. Zo ziek. Zo zwak. Zo zondig. Zo schuldig. Alle vlees zal de zaligheid, eigenlijk misschien beter gezegd, de zaligmaker. Daar gaat het om, hè. De zaligmaker is de zaligheid en alle vlees zal de zaligheid God zien. Heren, zou dat kunnen? Zou dat kunnen? U in mijn hart. U in mijn leven, in mijn bestaan. Zou het kunnen? Ja. Nou ga ik kerstfeest begrijpen. Daarvoor daalde Jezus Christus persoonlijk neer uit de hemel naar deze donkere wereld. Opdat alle vlees, waar je ook zit en waar je ook woont, alle vlees de zaligheid Gods zou zien. Daarvoor is hij neergedaald uit de hemel. Hij had deze wereld die voor het verderf over. En hij was bereid om daarvoor die weg te gaan van kribben. Naar kruis. Oh, deze tekst, vers 6. Een dure tekst. Geschreven met bloed. Kijk uit. Wat een kostbaar woord. Het heeft hem alles gekost. Men wordt de deur opengezet, hè. Wat wordt dan in vers 6? Realiseert u zich dat goed vanmorgen? Hier in vers 6 wordt die deur al zo wijd open. Alle vlees. Dus er wordt niemand uitgezonderd. Er staat niet, ja, maar voor die en die is het niet. En die horen er niet bij. En voor zulk soort is er geen hoop. Hier wordt wel even de deur zo wijd opengezet. En alle vlees zal de zaligheid God zien. Brakel. Die oude schrijver, Brakel. In dat boek De Redelijke Godsdienst. Een beetje een ouderwetse titel met een prachtig boek. Veel onderwijs. Brakel, hij schrijft. En onthoud dat. Hij zegt, de Heere sluit alleen diegene uit die zichzelf uitsluiten. Dat is een opmerking. Ik herhaal nog één keer, onthouden. Brakel zegt, de Heere sluit alleen diegene uit die zichzelf uitsluiten. Zul je het niet doen? Zul je het niet doen? Je zou het bijna doen hè, in je moedeloosheid. De teleurstellingen over jezelf. Voor mij kan het toch niet. Ik ben niet zo serieus, ik heb er niet zo'n gevoel voor. Anderen die zijn wel geestelijker en die vinden dit allemaal prachtig. En ik ben zo hard en ik ben zo koud. Je wordt niet uitgezonderd. Kom dan maar met het koude, harde hart naar hem toe. Alle vlees, alle vlees. De lofzang klinkt uit Sion's zalen. Tot u met stil ontzag. Tot gij hoort het gebed, Psalm 65. Tot u zal alle vlees komen. Alle vlees komen. Alle vlees zal de zaligheid God zien. Oh, dat is kerst. Als ik met die oude Simeon, dat kind, in mijn armen mag houden. Om de zaligheid Gods te zien. Nu laat gij Heren, we gaan zingen. Nu laat gij Heren uw knecht. Dat wordt hem toegezegd. Thans henen gaan in vrede, nu hij de zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden. Amen.